Mogen God ons genadig zijn en ons zegenen. Dan zal men op aarde uw weg kennen. Laten wij het bidden. Bij u, Heer, schuilen wij. In het onbarmhartig licht van deze dag.
Hoor ons, God.
En blijf ons niet ver. U bent een wal tegen nacht en ontij. U bent de grond van ons vertrouwen. In uw handen, Heer, bevelen wij ons leven. Hier gedenken wij Jezus Christus. In zijn lijden, zijn dood, in de dagen van zijn leven heeft hij onze zwakheid gedragen, onze leegte onder ogen gezien. Hier zien wij op naar het kruis. Laat dit uur voor ons zijn als een waken en bidden met hem. Doeken van liefde, doeken die schuren, en doeken die warmen, doeken die doen huiveren, doeken van pijn en doeken van erbarmen. Doeken gewikkeld, gevouwen, gedragen, geknoopt en gewassen, besmeurd, met kruiden gegeurd. We raken ze aan en we leggen ze neer. Misschien zijn het servetten, een tafellaken, er is een mond mee afgeveegd, er is een kleed verschoven, er ging een glas om, ach, dat gebeurt. Het was een feestelijk maal, met dat brood dat doorgegeven werd, het gevulde glas, dat was gisteren. En daarna gingen ze, zoals altijd, de tuin in. We lezen uit het Lucas-evangelie vanavond. Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. En toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wil gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst en bad nog vuriger. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. En toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen: waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.
Terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep de man die Judas heette, één van de 12. Hij ging naar Jezus toe om hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem: Judas, lever je de mensenzoon uit met een kus? Toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze: Heer, zullen we er met het zwaard op losslaan? Ze grepen hem vast en voerden hem weg en brachten hem naar het huis van de hoge priester. Petrus volgde op een afstand. Ze staken hem een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen er omheen zitten. Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan, zei: die man hoorde er ook bij. Maar hij ontkende het: mens, ik ken hem niet eens. Even later merkte een ander hem op en zei: jij bent ook een van hen. Maar Petrus zei: wel nee man, helemaal niet. En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: zeker, die man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers ook uit Galilea. Maar Petrus zei: ik weet niet waar je het over hebt. En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer. Nog voor vannacht de haan gekraaid heeft, zul je mij 3 maal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. De mannen die Jezus gevangen hielden, dreven de spot met hem en gezelden hem. Ze blinddoekten hem en zeiden, profeteer nu maar wie het is die je geslagen heeft. En ze zeiden nog tal van andere lasterlijke dingen tegen hem.
Een blinddoek. Ze hadden natuurlijk gewoon een doek van de stapel gepakt. Want er zijn wel vaker gevangenen die raar gaan doen. Die misschien wel gaan spugen van angst. Deze keer werd het geen doek om te drogen, te deppen. Maar een doek om te foppen. Een blinddoek. Alsof het een kind was. Hij was toch een profeet? Nou, laat dan maar eens zien. Niet hoeveel vingers steek ik op, maar met hoeveel vuisten ben je net geslagen? Jezus ziet niets. En Petrus wil niets zien. Petrus wil hem niet kennen. Petrus heeft zichzelf een blinddoek omgedaan.
Thank you.
Toen het dag werd, kwam de raad van de oudsten van het volk bijeen. Hoge priesters, zowel als schriftgeleerden. En ze leidden hem voor in hun raadszitting. En ze zeiden, als u de Messias bent, zeg het ons dan. Maar Jezus antwoordde, als ik het u zeg, gelooft u mij toch niet. En als ik een vraag stel, antwoordt u niet. Maar vanaf nu zal de mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van God, de machtige. Toen zeiden allen, u bent dus de zoon van God? Hij antwoordde, u zegt dat ik het ben. Ze zeiden, waarvoor hebben we nog getuigenverklaringen nodig? We hebben het immers zelf uit zijn eigen mond gehoord. Ze stonden allen op en leidden hem voor aan Pilatus. Daar brachten ze de volgende beschuldigingen tegen hem in. Wij hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen. En dat hij van zichzelf zegt dat hij de Messias is, de koning. Pilatus vroeg hem, bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde, u zegt het. Daarop zei Pilatus tegen de hoge priesters en de samengeschoolde menigte, ik vind niets waaraan deze man schuldig is. Maar ze bleven hardnekkig beweren, in heel Judea ruit hij met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier. Toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij of Jezus uit Galilea kwam. En toen hij besefte dat hij onder Herodes gezag viel, stuurde hij hem naar Herodes, die op dat moment in Jeruzalem verbleef. Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde hem al heel lang ontmoeten, omdat hij veel over hem gehoord had. Bovendien hoopte hij hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer. De hoge priesters en de schriftgeleerden die erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen hem in. Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen, en ze dreven de spot met hem door hem een pronkgewaad op te hangen. Zo stuurde hij hem terug naar Pilatus. Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest.
Een pronkgewaad, ja dat is het. Het is een oudje van Herodes, die koningsmantel. Misschien ooit is gekregen, misschien ooit is vies geworden, besmeurd met het vuil van de stad en in een hoek gelegd voor, nou ja, je weet maar nooit. En dan pakt iemand hem vast. Ja, ja, deze kan wel. Kijk, het lijkt wel goud. En als je goed kijkt, glimt hij zelfs een beetje. Ja, deze kan wel. Een echte koningsjas. Doe die maar om. Hij wou toch zo graag koning zijn? Nou, hier heb je het. Hij zegt toch dat hij een koning is? Of wil hij prelaat worden misschien? Of keizer? De heerser van de wereld? Alsof hij God zelf is.
Pilatus riep de hoge priesters en de leiders en het volk bij zich en zei tegen hen, U hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt. Maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht, schuldig heb bevonden. En Herodes evenmin. Hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten gezelen. Maar ze begonnen met z'n allen luidkeels te schreeuwen. Weg met hem! Laat Barabbas vrij! Deze laatste was gevangen gezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hen in, omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze schreeuwden het uit, kruisig hem, kruisig hem. Voor de derde maal zei hij tegen hen, wat heeft die man misdaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem heb laten gezelen. Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit. Pilatus besloot hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd en leverde Jezus over aan hun willekeur.
Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten hem het achter Jezus aandragen. Een grote volksmenigte volgde Jezus, waaronder veel vrouwen die over hem weeklaagden en zich op de borst sloegen. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: "Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je kinderen. Want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: gelukkig wie onvruchtbaar is. Gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd. Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: val op ons neer. En tegen de heuvels: bedek ons. Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan?" Samen met Jezus werden nog twee anderen, beide misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, kruisigden ze hem, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Jezus zei: "Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen." De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Ze loten om dat onderkleed van Jezus. Het is een verwijzing naar een psalm. Psalm 22. Ze verdelen mijn kleren onder elkaar en ze loten om mijn kleed. In een ander evangelie horen we dat dat is omdat dat onderkleed uit één stuk is. Uit één stuk, kostbaar, van boven naar beneden, in één keer geweven. Het moet prachtige stof geweest zijn. Kostbaar. Fijn geweven. Bijna doorzichtig. Je kunt het voelen. Het moet zacht geweest zijn. En ze dobbelen erom. Iets kostbaars scheur je niet. Dat komt iemand toe. De rest van de kleren wordt verdeeld. Alsof Jezus van alles bij zich droeg. Maar blijkbaar is voor deze soldaten alles winst. Zelfs een kapot gescheurde mantel. Of de helft van een bovenkleed. We weten het niet. Maar elk stuk doek extra kon van pas komen. Om het om je heen te slaan. Of te gebruiken als kussen, als ze hier dan toch de hele nacht moeten waken. Maar dat ene kleed. Zomaar ineens heeft Jezus iets heel kostbaars aan. Iets moois. Zou het een cadeau geweest zijn? Heeft Maria het misschien gemaakt of laten maken? Het zou iets zijn voor een moeder. Doe dan toch in elk geval een hemd aan. Zij heeft hem altijd gekleed. Pas geboren had ze eigenlijk niets bij zich. Een paar doeken. Misschien lagen die nog wel in de herberg. Ze had hem erin gewikkeld. Warm gemaakt, hem erin gewiegd, gezongen. Misschien heeft ze de doeken later nog gebruikt. En ooit nog teruggedacht, erin geroken, eraan gevoeld. Zo zacht, zo klein, zo onschuldig. En nu, nog steeds is hij de onschuld zelf. Zijn onderkleed laat het zien, uit één stuk. Geen rafel, geen rand, het is nog helemaal gaaf. Zoals een onschuldig lichaam gaaf is. Kostbaar, juist omdat er geen schuld in te vinden is. Zoals zoveel mensen kostbaar zijn, uit één stuk. Er ligt geen schuld op hen. En toch worden ook zij uit elkaar gerukt, geslagen. Je hoopt het. Je hoopt het zo, dat er dan een soldaat is die zegt: nee, laat hem, haar, hen, die maar aanhouden. Te kostbaar om te scheuren. Te mooi, omdat er geen schuld in te vinden is. Zoals er toen ook in de kribbe alleen nog maar een hoopje mens lag. Gewikkeld in de doeken die wij mensen kunnen vinden. Deze doek, dit gewaad, hier bij het kruis, heft al die doeken op. Ze zijn niet meer nodig. We laten ze liggen. Alleen zijn laatste kleed blijft over. En zelfs dat wordt hem afgenomen.
Thank you.
volk stond toe te kijken. De leiders houden hem en zeiden: anderen heeft hij gered, laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem water en azijn aan. Terwijl ze zeiden: als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan. Boven hem was een opschrift aangebracht: dit is de koning van de Joden. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht met woorden: heb jij dan zelfs geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat? Wij worden terecht gestraft. Het is ons verdiende loon. Maar die man heeft niets verkeerds gedaan. En hij zei: Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Jezus antwoordde: ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Rond het middaguur werd het donker in het hele land, doordat de zon verduisterde. De duisternis hield 3 uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.
Opnieuw een doek, maar nu gescheurd, van boven naar beneden. Het is niet meer nodig. We leggen het neer. Zoals we ook onze bloemen neerleggen. U heeft een bloem meegenomen. Voor wie straks ook graag een bloem neer wil leggen. Hier zijn nog een aantal extra bloemen. We leggen onze bloemen straks neer bij het kruis. Dat mag naast de mand, het mag op de grond. Het mag waar u dat wilt. En we leggen onze bloemen neer om Jezus te danken voor wat hij voor ons deed. We leggen onze bloemen neer om te tonen dat wij net als hij willen leven voor anderen. En we leggen onze bloemen neer om kracht te vragen om ons eigen lijden te dragen. God. We hebben ze neergelegd. Onze bloemen, onze zorgen, onze tranen, onze hoop, onze wanhoop, omdat er zoveel is om neer te leggen. Omdat we steeds opnieuw hopen dat dit de laatste keer is en dat het niet meer nodig is. Maar volgend jaar zitten we hier weer. God, wat doen we hier nog als alles volbracht is? Maar we leggen met onze bloemen onszelf met u te slapen. We hebben tijd nodig om hiervan bij te komen. Om hier vandaan te gaan en om terug te komen. Want God, we zitten hier volgend jaar weer. Omdat het steeds opnieuw moet en elke keer weer licht wordt. God, wees ons vanavond dan nabij. Omdat het nu nog donker is en donker wordt in onze wereld. De nacht valt en die valt ons zwaar. Maar geef ons dan de moed het neer te leggen. Door te scheuren en op te vouwen. En tot die tijd bevelen wij onze geest in uw handen. Amen.
Thank you.
De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: werkelijk, deze mens was een rechtvaardige. De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gadegeslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich van verdriet op de borst sloegen. Alle mensen die Jezus gekend hadden, waren op een afstand blijven staan. Ook de vrouwen die hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren.
De wereld wordt stil. Het duister valt in. Het wachten begint. Dat God ons vrede geeft om toch te kunnen slapen. Dat God ons hoop geeft, zodat het morgen wordt. Amen. Laten wij gaan.